des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij dit samenkomen en samenwonen, op is een feestdag geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. We willen met elkaar zingen op Psalm 118, daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heeren naam. Wij zegenen u uit Heeren woning. Wij zegenen u al te saam. De Heer is God, door wien we aanschouwen het vrolijk licht. Na bang gevaar bindt offerdieren dan met touwen dan aan de hoornen van het altaar. 118, het 13e vers. We willen met elkander op deze eerste kerstdag het u zo bekende hoofdstuk lezen. Lucas 2, van vers 1 tot en met vers 20. En het geschiedde in dezelfde dagen dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, en eigenlijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad van David, die Bethlehem wordt genoemd omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar een eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en leidde hem neder in de kribben, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeiden tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal namelijk. Want u heden is geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal uw teken zijn. Hij zal het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stond eraan was daar met een engel een menigte van hemelse heirlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat daar geschied is, het welk de Heere ons heeft gedaan. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindje gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. We zingen met elkander uit Psalm 67, daarvan het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Psalm 67, wat er volgt het tweede vers. Wanneer ik u op deze heerlijke feestdag van harten welkom heet in het huis des Heren, en wij elkander mogen ontmoeten en groeten, dan is het niet zonder grote oorzaak dat ik vanmorgen deze bekende psalm u op de lippen gelegd heb. De volken zullen u beleiden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen, ook in uw naam. Ik denk hier vanmorgen aan enkele jaren terug, toen ik in Zuid-Afrika was. Vlak voor kersttijd was ik daar. Ik was daar in de primitieve wereld van onze Venda-bevolking. Ver van het culturele leven in een vereenzaamd oord waar een zeer primitieve stam woonde. Ik ontmoette daar een klein gezelschap van jonge mensen. En die wilden voor mij kerstliederen zingen. Ik heb dat toen gehoord. Het was werkelijk harmonisch, goed en schoon. Ik verstond er geen woord van. Maar één naam heb ik wel gehoord. En één naam heb ik in de Venda-taal wel verstaan. Dat was Jezus. Jezus naam. De volken zullen Heer u loven. En verblijden ook in uw naam. Meer dan ooit krijgt op kerstdag dit internationale rijke zin. Want in Christus is nog Jood, nog Griek, nog besnijden is nog vooruit, nog barbaar, nog schiet, nog dienstknecht, nog vrije. Maar Christus is voor de volken alles en in allen. En het is zeker hierom, omdat het evangelie van de kerstdag zo internationaal is gesteld. Het is zeker hierom dat Gods engelen van den hemel het gloria in excelsis, ere zij God, hebben gezongen. Er is immers geen feest, gemeente, waarin wij meer geroepen worden om blijde te zijn dan op kerstdag. Zie, ons paasfeest, dat is schoon. Ons pinksterfeest, dat is heerlijk. Maar op kerstfeest alleen hebben Gods engelen ons gezegd dat we blijde zullen zijn. Meer dan dat heeft God van den hemel aan een van zijn troongeesten zijn tekst gegeven en tot hem gezegd: gaat heen en predikt op den kansel der aarde. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Wie het oorspronkelijke, wie de Grieks die testamentische tekst kan lezen, vindt het nog heerlijker dan in onze Hollandse vertaling. Er staat eigenlijk: ik evangeliseer u. Grote blijdschap. Wat is evangelie? Dan is er iets blijdschap. Evangelie is blijdschap. Want er staat: ik evangeliseer u. Groot, dan betekent dat: ik verkondig u blijdschap op blijdschap. Dat is genade voor genade. Dat is blijdschap leren uit de blijdschap die van boven is. Dat is evangeliseren, de blijdschap. Want blijdschap, dat is geen stukje kerstkrans. Dat is geen lieve kerstboom. Dat is een veel minder een kerstmannetje, waarin de wereld van vandaag zich zo verbaast en een kijkspel van Bethlehems kribbe maakt. Blijdschap, hemelse blijdschap, grote blijdschap, eeuwige blijdschap, die wordt niet gemaakt, die wordt niet gepresenteerd, die wordt geboren in de ziel van een mens, waarin de Christus geboren wordt. Daar is de blijdschap. En ik zou wel wensen dat iets van die hemelwijde blijdschap, van die grote blijdschap, van die evangelieblijdschap, blijdschap op blijdschap, door u en door mijn ziel mocht varen. En het zou zo mogen zijn, komt tot zijn schijnsel alle volken. En het allerlaatste, en gij, mijn zielen, bid het aan. Ik wilde vanmorgen weer dat oude kerstevangelie met u overdenken. Maar ik let hier met u vanmorgen eens op twee soorten van mensen. De eerste mens en de tweede mens. Daar ga ik vanmorgen over denken met u. Daarom heb ik twee teksten. De eerste tekst is in het bekende hoofdstuk, Lucas 2. De tweede tekst is uit een brief aan de Korinthe, 1 Korinthe 15. De eerste mens, de tweede mens. Lucas 2. En daarvan het zevende vers. Zij baar haar eerstgeboren zoon, vond hem in doeken, leidde hem neer in de krib, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. En daarnaast leg ik die tekst uit een Korintherbrief, 1 Korinthe 15, vers 47. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit den hemel. Zullen we samen nu bidden? Barmhartige en genadige God. We zijn vanmorgen met elkander in dit uw huis samengekomen. We hebben elkander reeds niet alleen van aangezicht tot aangezicht ontmoet, maar elkander ook mogen groeten in uw naam. En we zijn reeds herinnerd aan die ene, aan die grote naam, die onder den hemel gegeven is tot zaligheid. Aan dat universele woord van uw Gods getuigenis, dat er maar één naam gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Heere, tot waar men volken kent, wordt op deze dag weer dan ooit één naam gespeld, één naam bezongen, uit den hemel eerst. En dan mogen vandaag de kerk op aarde volgen. Want Heere, om te leren zingen, dan moeten uw engelen ons voorzingen. Anders dan zingen we niet, dan verstaan we het lied van den hemel niet, als we niet uit den hemel als besnaard worden, om uw naam, Heere Jezus Christus, te verhogen. Gij zijt het, die den hemel hebt verlaten, de troon van uw majesteit, de grootheid van uw heerlijkheid, de onvergelijkelijke schoonheid, die gij bij den Vader had, eer dat de wereld was, alles verlaten, vernederd, gebroken, gekruisigd, gedood, arm, uitgeschud, op wat gevelen zou het rijk maken. Heren, wij danken u dat gij het zijt die naar ons hebt gevraagd. Toen wij naar u niet hebben gevraagd. Toen wij van u zijn weg geloven, heren. Toen wij alleen maar eigen gekozen wegen zijn opgewandeld. Toen zijt gij gekomen. Toen kwam gij met uw rijke verbondsbelofte, trouwbelofte, Christusbelofte. En nu vandaag mogen we het weer voor de zoveelste maal bedenken, heren. Dat ge uw woord en uw beloften werkelijkheid maakt. Zullen we daarvoor uw naam niet mogen beleiden, heren? Ach, wij raken aan zoveel dingen gewoon. Aan de rijkste dingen raken we het meest gewoon. En het allerrijkste is dat ge u zelf hebt gegeven, Heere Jezus Christus, voor een verloren Adamskind. Wat zullen er velen zijn, heren, die wensten met ons te zijn vergaderd. En wat zijn er velen die afgereisd zijn naar hun eeuwig tehuis. Die geen psalmen meer zingen op aarde. Waar is de plaats van die duizend talen? Maar er zijn er toch ook onder van wie wij weten dat ze met uw engelen zingen en boven uw engelen uitzingen, die we in Christus hebben ter ruste gelegd, aan wie wij met blijdschap kunnen denken op deze dag der blijdschap, omdat we weten dat ook over hun graven het lied van den kerstnacht gaat. Uw blijdschap is thans onbepaald door het licht dat van Gods aanschijn straalt, den hoogsten toppend gerezen. Heren, kennen wij daar nu iets van? Wij zijn nog in het heden. We hebben nog de dag. We weten niet wat het volgend jaar zal zijn als het weer kerstfeest zal wezen. Hoe het dan zal zijn in de wereld, hoe het dan zal zijn in uw kerken, hoe het dan zal zijn met ons persoonlijk. Maar laten we maar niet te veel vooruit leven, heren. Laten wij in het heden der genade dat heden kostelijk leren achten. Want wie het heden vergeet, maakt geen toekomst. En daarom, o God, leer ons in dat heden de grootheid van de Heer Jezus Christus zoeken. En laat waar wij over de geboorte van die tweede mens mogen spreken, heren. Laten wij van u bidden mogen. Dat we die betekenis gaan verstaan, niet alleen zo. Dat u voor ons daar neerlegt in de kribbe. Maar die bovenal ook in ons wordt geboren, heren. Gelijk het in uw woord ontstaat dat Paulus ergens zegt, dat het God behaagd heeft om zijn zoon in hem te openbaren. Heren, het moet een openbaring van den hemel worden, om tot de klaarheid van de openbaring te komen. Als we het zo eens mochten leren vanmorgen, zou het ons wel een goede feeststonde worden, heren. Dan werd het kerstfeest al bij vernieuwing. Dan was het iets van hemelvreugde die ging zingen door ons leven. Want wanneer we op kerstfeest niet blij kunnen zijn, wanneer zullen we het dan wel kunnen, heren? Hier is de weg die ten leven leidt. Hier is de boodschap die de poort ontsluit. Hier is de kus van de hemel. Opdat wij weten zouden dat gij, Heere, ons eerst hebt lief gehad. Laat zo uw kerk, uw volk ook aan deze plaats gebouwd worden, verstevigd worden in het allerheiligst geloof. En laat dat geschieden, Heere, in de onderwijzing van uw waarheid. Want gij hebt het beloofd, gij zult uw volk in de waarheid leiden. En de waarheid zal dat volk vrijmaken. Heere, leid ons dan ook vanmorgen in dit aloude, in dit zo bekende gedeelte van den Bijbel. Laat dit oude woord van den Bijbel nog eens nieuwe klanken, nieuwe frisheid voor ons ontvangen. Laat het nog eens zijn glanspunten brengen in ons aller leven, Heere. En we zullen met elkander een goede morgen mogen genieten aan deze plaats. We dragen elkaar dan zomaar aan u op, o God. Ieder met zijn eigen vragen, met zijn eigen neigingen, met zijn eigen verzuchtingen, met zijn eigen noden, met zijn eigen zonden, Heere. Maar met elkander dan maar naar die ene plaats, waar gij, o God, uw Zoon aan de aarde hebt gegeven. Ach, leer ons daar toch, dat we onze ziel aan den hemel en aan u den God des hemels leren geven. Dan ontmoeten we elkander bij Bethlehem's kribbe. Dan zijn we als de herders ingesteld om iets te vertellen van uw naam en van uw werk en van uw heilsbemoeienissen met een verloren Adamsgeslacht. Heere, wanneer wij hier zijn, dan willen wij uw naam, o moeder, danken voor een oude broeder uit het midden der gemeente die gij gedachtig werd. En die naar huis mocht gaan. Naar zijn huis op aarde. Die uit het ziekenhuis naar zijn woning mocht heen trekken. Heere, gaat het nog tot hiertoe boven verwachting welgemaakt. Ge hebt reden tot dankbaarheid gegeven in zijn hart en in dat van zijn gade. Ge hebt ze samen nog bij het klimmen der jaren willen danken. En al blijft het altijd zo dat het leven niet zonder zorgen blijft. Misschien ook wel voor hem, Heere, laat dit het wezen dat er toch een dankbare stemming in zijn hart is. En wanneer het hem zo groot is, Heere, dat hij weer naar huis kon gaan en daar zijn woning kon vinden. Dat is heerlijk. Mochten toch zijn wat jaren. Maar laat hij dan iets ervan kennen hoe groot de vreugde kan en zal zijn als we eens uit een wereld en leven van smart naar huis voorgoed mogen gaan. Dat is het. Als we maar op weg naar huis zijn, Heer. Er zijn velen die wel op weg zijn. Maar geen huis tegemoet gaan. Laat er voor hem en voor die hem lief zijn. Een vaderhuis zijn. Waar vele woningen wachten. Heer, zulke uitzicht. Dat maakt niet oud. Maar dat geeft ons de jeugd en vernieuwt ons de kracht als eens arends, gelijk van ons in uw woord gezegd hebt. Het mogen hem, het mogen ons geschonken zijn, Heere. Gedenkt aan alle die met ons samen zijn, aan de zustergemeente ter plaatse, aan uw kerk op aarde. Laat uw aanschijn lichten, Heere. Over gans uw Sion, omdat we in hemel blijdschap mogen samen vergaderd zijn en lichtglans mag stralen door ons leven. Heere, gedenk aan uw dienaren, ook aan hem die den mond tot u opent, wil hem zelf het bekwamen tot zijn taak die hem wacht. Laat hij de vreugde des heils mogen kennen, ook aan eigen ziel, Heere, op deze blijde dag. Wees ons samen in Christus goed. Gedenk ons land en ons volk en ons vorstenhuis. Met wat in hoogheid is. Heere, met Bethlehems kribbe wordt gesold. En met het woord uit den Bijbel van vrede wordt ook gesold. Ze ontlenen het aan den Bijbel, maar ze gaan de wereld daarmee dienen. Dat is het ontzettende van onze tijd, o God. Wij bidden van u, Heere. Laat het volk van Ierland nog eens komen. Als weleer om u, den God der vaderen, te zoeken. En niet in al die uitwendige gestaltelijkheden. iets te gaan zoeken, iets te gaan vertonen, maar het meer in het zieldiep van het leven te leren smaken, wat de Heer is, wanneer alle lichtjes die wij ontsteken, niks meer zullen zijn, Heere. Wanneer we alleen maar bij de verbrande boelen zullen staan, dan het licht blijft schijnen. Uw licht zal klaarder dan de zon ons het heugelijk licht doen reizen. Heere, Heere, het ons volk, Heere, het ons vorstenhuis, dat er grotere dingen zijn dan de dingen der aarde, dan de gemeenschap der mensen, aan de onderhandelingen van staten en van volkeren, dat er bovenal zal mogen zijn een onderhandeling met u, den God der zaligheid, die in Jezus Christus een garen vergevend God zal blijven. Want Heren, onze zonden getuigen tegen ons. We zijn overtreders van den buik aan. Maar wij bidden van u, o God, gedenk ons, niet in onszelf, maar gedenk ons in hem, die onze zaligheid is, die onze zaligmaker is, en die ons blijven gedenken. Voor uw aangezicht, groot en heerlijk God, verhoor ons naar uw trouw verbond, in Jezus' naam. Amen. We willen zingen uit Psalm 102, daarvan de verzen 10... en 12. Wanneer we dat samen zullen zingen, zal uw gelegenheid gegeven worden uw gave den Heeren is in een dienst te mogen toeheiligen. God geven u offervreugde in dankbare blijdschap voor zijn aangezicht. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbare nageslacht dat met lust zijn bed betracht. En dan vers 12. Dus zij is Heeren naam geprezen en in Sion eer bewezen. Dus hoor elk de vreugde stem in het blij Jeruzalem. 102, 10 en 12. eerste mens uit de aarde aards en de tweede mens, de Heer uit den hemel. Dat is de gedachte. Drie gedachtenlijnen trekken wij vanmorgen. Ten eerste, de wording van de eerste mens, Adam. En daarnaast de wording van den tweede mens, Christus. Ten tweede, de plaats van den eerste mens, Adam. En de plaats van den tweede mens, Christus. En ten derde, de persoon van den eerste mens, Adam. En de persoon van den tweede mens, Christus. Kunt u het onthouden? Hier ligt weer voor ons open die zo bekende bladzijde, Lucas 2. Niemand van ons leest deze bladzijde voor het eerst. Menig een van ons voor het laatst. Want er is niets wisselvalliger dan dat wat wij leven noemen. En er is niets meer stelliger dan wat we eeuwigheid noemen. De mens reist naar zijn eeuwig huis. En wij kennen ze en wij herinneren ze ons vanmorgen, die verleden jaren nog met ons waren. Jonge mensen, oude mensen, en thans een plaats is ledig in den huiselijke kring en ledig in het huis des Heren. Wat nood als hun plaats bezet is in het Vaderhuis. Want er daalde een van den hemel om zijn volk mee te kunnen nemen naar den hemel. Daarvan spreekt om deze bladzijde. De eerste mens niet, maar de tweede mens is de Heere uit den hemel. Die komt naar den hemel, is de weg naar den hemel, wacht zijn volk in den hemel, het Vaderhuis, waar vele woningen zijn. Wonderlijke bladzijde, Lucas 2. Dan wordt u gesproken van een keizer voor wie een halve wereld, meer dan een halve wereld, buigt. En daar wordt u gesproken van den Zoon van God, die in een schamele krib wordt neergelegd. Daar wordt u herinnerd aan een trots paleis van den machtigen Caesar te Rome. En daar wordt u gesproken van het kind dat in de stal wordt geboren van een tegenstander. En toch, wanneer van die machten, van die glorie, van Rome's Caesar niets meer zal schitteren, en wanneer heel de glorie van dat machtig Romeinse Rijk in puin zal storten, dan zullen nog de eeuwen door Gods engelen zingen mogen van het glorie en excelsis, van het ere zij God, van het vrede op aarde, en zal de naam van dit kindje gedragen worden tot waar men volken kent. Bethlehem's kribbe, dat is een wondere plek voor de wereld hier beneden. Bethlehem's kribbe, vrienden, dat is de wissel der tijden en de wissel der volkeren. Heb je wel eens op een station gestaan? Jawel, dominee. Goed. Heb u dan wel eens opgelet dat daar bij dat station tal van wissels samenkomen, waar die lijnen elkander zo rakelings ontmoeten en dan weer uit elkander beginnen te gaan naar oost en naar west. Dan verspreidt zich alles weer van die wissel uit, gaat alles weer de verte in, ieder naar zijn eigen plaats. Dat is een deel van Bethlehem, vrienden. Hier is de wissel der wereld. Hier ontmoeten de volkeren elkander rakelings. En hier gaan ze uit elkander naar links en naar rechts. Voor of tegen Christus. Een reuk des doods ten dode of een reuk des levens ten leven. Niemand is neutraal tegenover het kind van Bethlehem. De wissel der wereld raakt elkander en gaat uit elkander. God trekt de lijnen van Bethlehems kribben uit tot de toekomst van Christus, want die van den hemel kwam, zal ten tweede male, staat er, van den hemel komen. Nu weet ik niet of u wel eens een vergelijk getroffen hebt tussen de manier waarop God die eerste mens, dat was de eerste Adam niet, waarop God die eerste mens in de wereld inbracht, en de manier waarop God die tweede mens, dat was immers de tweede Adam, in die wereld inbracht. Heb u daar wel eens over nagedacht? Als God die eerste Adam in die wereld brengt, dan vindt hij alles voor zich gereed. Een ongebroken schone schepping. En als God die tweede mens, die tweede Adam, in de wereld brengt, dan vindt hij niets voor zich gereed. Als God die eerste mens inbrengt, dan stelt hij hem in een paradijs. En dan vindt hij daar de boom des levens. En als God die tweede mens, die tweede Adam, in die wereld inbrengt, dan is er geen paradijs, alleen maar een wildernis. Dan is er geen boom des levens, alleen maar een vloekhout. En dan gaat die tweede mens in die wereld der zonde ten onder. En toch, als je die vergelijking vasthoudt, vrienden, en toch, is de komst van die tweede mens schoner dan de wording van die eerste mens Adam. Zie, bij de eerste mens Adam in het paradijs was het eerst dag, heerlijke dag, veeldrager Gods, profeet, priester en koning, altaarbouwer in Gods schepping. Was het eerst heldere dag, maar die paradijsdag, die sloeg over in een donkere, donkere nacht. Maar als God die tweede mens in die wereld inbrengt, dan is het eerst nacht, maar die nacht gaat over in een stralende dag van eeuwig heerlijk zalige toekomst. En die nacht is daar, omdat er een volk zou zijn, die zou leren zingen, psalmen in de nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, dat ik hem verwacht. en mijn hart wat mij mocht treffen, tot aan God mijn leven schaffen. Als God de eerste Adam in de wereld brengt, dan geeft hij aan zijn nakomelingen een spade in de hand om een graf te delven. En dan heeft hij een erfenis van niets dan de dood. Dat is de eerste Adam die in de wereld komt en die wereld in de nood stelt. En dan komt de tweede Adam, de Heer in de hemel. En die geeft aan zijn geslacht, aan zijn erfgenamen, aan zijn geestelijk zaad, aan zijn nakomelingen, geeft hij niet een spade in de hand. En spreekt hij niet van een donkere kuil, maar geeft hij hen een bruiloftskaart. En spreekt van een bruiloftsfeest. En spreekt van de heerlijkheid der toekomst. En spreekt van een overwinning waarbij elke andere teniet gedaan wordt. De eerste mens wordt in de aarde aards. En we gaan met die eerste mens dan ook niets anders dan onder aardse last gebukt. Om straks het graf te delven in die donkere schoot. Maar met die tweede Adam stijgen we opwaarts en vinden toekomst der zaad. Hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu? Twee mensen. Allebei uit God geworden. Twee mensen. Adam. Ik lees het oorspronkelijk in de Bijbel staat het, want dan zou je dat niet zeggen kunnen. Adam, de zoon van God. En de tweede Adam, de zoon van God. Hoe komt het nu dat we met die eerste zoon van God alles verspeeld hebben? En met die tweede zoon van God alles gewonnen hebben? Meer dan alles gewonnen hebben, hoe komt dat nu? Omdat er... met die tweede mens, met die tweede Adam, iets, ik zei niet iets anders, maar iets nieuws kwam in de wereld, iets nieuws. Daar wordt van deze tweede Adam uit een nieuwe lijn getrokken. De oude lijn. Die was van beneden naar boven. Dat is de lijn van de oude Adam. Maar de lijn van de tweede Adam is van boven naar beneden. Die lijn van de eerste Adam. Die brengt ons dichter en dichter bij den dood. De eerste Adam... die wilde als God zijn. En toen die als God wilde zijn, toen was het net verloren. Toen die mens, die eerste Adam, God wilde worden, toen was het verspeeld. Maar toen God mens wilde worden, in de tweede Adam, toen was het gewonnen. Dat is de rijkdom der zaligheid, die we in de persoon van die tweede mens mogen bezitten, vrienden. Hier is een werk Gods in zeer bijzondere zin. Een herscheppingsgrootheid. Niet alleen maar een scheppings, maar een herscheppingsgrootheid van den God onze zaligheid. Zie, dit is het grote. Op kerstdag, als ik aan den tweede Adam denk, die mens van boven. In alle godsdiensten vraagt de mens naar een God. In alle godsdiensten. Er zijn heel wat godsdiensten op de wereld. Ik weet zelf niet hoeveel. Maar de mensheid ziel laat altijd dit zien. Dat hij in het diepste diep onrustig blijft. In het zoeken naar wat hij een hoger wezen acht. Hoe hij dat nu stelt, hoe hij zich dat nu denkt, maar naar iets dat iets anders is dan hijzelf. Paulus gaat door het goddeloze Athene, het afgodische wereld van de antieke oudheid, en van die antieke wereld,
En dan zegt hij tot die mensen, ik weet dat je allemaal godsdienstig bent. Allemaal godsdienst. Allemaal godsdienst op aarde. Waar je komt ter wereld, daar is bijna, nee, ik geloof niet dat er één volk is waar je niet religieuze diepte zou kunnen ontdekken. Dat is dus dit, dat een volk altijd vraagt naar een God. Maar in den christelijke godsdienst, dat is wat anders dan godsdienst, in den christelijke godsdienst gaat het maar niet hierom dat wij mensen zoeken naar een God. Maar gaat het bijzondere karakter hierom dat God zoekt naar ons. En dat kunnen we nooit beter zien gemanifesteerd en gefundeerd dan juist in Bethlehems kribbe, waar we zien dat God mens wil worden. Dat is de plaats van de nieuwe lijn die God met de wereld begint. Al zo lief heeft God die wereld gehad, dat hij zijn zoon, het tweede mens, gegeven heeft. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, haar zonde haar niet toerekende. En God heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Omdat in Christus weer bijeen vergaderd zal worden. De dingen die in den hemel en op de aarde. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen. Het zijn overheden, het zijn machten. Alle zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is boven alle dingen. Die woorden van de Bijbel. Die doorklinken vandaag. U en mijn ziel. Om de rijkdom en de diepte en de grootte van die godsbemoeienissen te kennen. Want dat neerkomen van God naar beneden in die tweede mens, de Heere uit den hemel. We lezen hier in Lucas 2, lezen we van een keizer. En die laat een gebod uitgaan dat een wereld beschreven zou moeten worden. Wereld. Wat zullen ze in die dagen over die keizer Augustus gesproken hebben? Gelijk wij nou praten in onze dagen over Khrushchev en over Kennedy en over Johnson en over al die grote staatslieden van de wereld. Daar praten we over natuurlijk, want lezen we in de kranten. Daar praten we over, die trekken de lijnen en zo wat. Zoals in die dagen ook. Hè. Ze spraken over niks anders dan over keizer Augustus. Keizer Augustus. Die de hele wereld beschrijven. Alles komt op stand. Alles stond overeind, zou je kunnen zeggen. Keizer Augustus. Keizer Augustus. Ach, keizer Augustus. Keizer Augustus. De grote der aarde. De machtige van voor 20 eeuwen. En de grote der wereld van na 20 eeuwen. Van de dag van vandaag. Keizer Augustus. Mannen der glorie. Ge zijt niets anders dan de pennen waarmee de God geschiedenis schrijft. Niet gij, niet de politiek, niet de staatkunde. Maar God schrijft historie. En dan gebruikt hij zijn mensen natuurlijk. Dan gebruikt hij de grote der aarde en de kleine van beneden. Maar hij gebruikt zijn mensen om zijn doel in de wereld te bereiken. En gelijk die wereld in die dagen reepte voor de komst van Christus in het vlees. Zo rijpt vandaag aan de dag de wereld voor de tweede komst van Christus in de wolken. Daar moet Kennedy en Khrushchev en al die mannen, die moeten daar straks mee meewerken. En zullen daar aan meewerken van de grote massaliteit die nog komen zal. Maar die komt. De rijping van de oogst der wereld gaat door. En dat mogen we hier zo heerlijk lezen. En dan komt, en als je nu vraagt aan mij, waarom liet die koning en die keizer Augustus dan? Waarom hield hij eigenlijk zo'n beschrijving? Dan zeg ik, ik weet het niet precies. Dan kan ik je niet precies zeggen. Ik weet het niet allemaal. Ik kan het niet allemaal. Maar ik heb er ook wel eens iets anders, iets van gelezen dan dit, waar ik me wel enigszins in kan vinden. Hoewel ik niet weet of het zeker waar is. Want ik weet het niet. Eerlijk niet. Maar men zei dat het ook hierom was. Niet alleen om een leger op te roepen of zo, maar of staatkundige belangen, maar dat hier meer economische vragen achterlagen, zoals men dan dacht. Dat wil dan zeggen dat hij eens wilde weten hoe groot het getal was en hoeveel ongeveer hoeveel belasting hij zou kunnen innen. Als dat nu de gedachte is die hierachter schuilt, wat ik wel op zichzelf zou kunnen aannemen, dan zou ik zeggen, dan is het dit. Dan zegt die aardse vorst, je moet aan mij wat geven. Begrijpt u? Die aardse vorst, die keizer Augustus, die wil belasten, die wil de duiten. En die zegt, je moet mij geven. Maar nu komt de vorst van het Heer des hemels, de tweede mens, de Heer in de hemel, die vraagt niets van u en die vraagt niets van mij. En die vraagt niets van wereld, nog van zijn kerk. Die vraagt van ons niks. Maar die zegt alleen, ik geef. Ik geef. Wat geeft hij? Vergeving, zeg je. Verhoring, blijdschap, zaligheid. Allemaal waar, vrienden, maar veel te weinig. Veel te weinig. Nee, ik geef mezelf. Meer niet. En dat kind van Bethlehem geeft God, zegt ze. God heeft ook niet meer om te geven, vergun me. Dan zijn eigen. Je zou bijna zeggen, ach, ik spreek op menselijke wijze, ik voel dat zelf ook wel, vrienden. Wanneer ik over deze dingen dieper denk. Natuurlijk, ik voel dat zelf ook wel. Als ik deze dingen zeg, dan is het eigenlijk niet meer. Maar als, ik wou zeggen, als God nog iets meer had dan zichzelf te geven, zou je het ook geven, maar hij heeft niet meer. In den zoon van zijn liefde, in die mens van boven. In die Heer uit de hemel. En daarom zeg ik, daarom geen goud en geen pracht en geen praal. Daarom alleen maar armen winselen en een gribbie en een stal. Omdat je niet zou gaan verkijken aan mooie dingen. De wereld van vandaag maakt van het kerstfeest een kijkspel. En een kerstmannetje en een kerstboompje. Maar kijken. Kijken. Nee, Bethlehem's kribben is juist niet om een kijkspel ervan te maken, maar om er maar één te vinden. Dat is hij. En daarom de meest armoedige omstandigheden, op wat we in dat kinderen alleen zullen vinden. Ik geef mezelf en ik heb niet meer dan mezelf te geven. Maar nu valt het er ook op dat gij ook niets anders moogt geven dan uzelf. Als hij zichzelf geeft, dan moet gij niet aankomen met het een of ander van u. Niet van u, maar zelf. Dat is heel wat anders. En iets van ons. Niet iets van ons, maar onszelf. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw portemonnee. Nee, nog niet, kom best van elkaar. Geef mij uw tijd, ook nog niet, kom best van elkaar. Geef mij uzelf. Dat is het, uzelf. En waarom? Omdat ik mezelf geef. En wie leren dat nu? Dat leren alleen maar de boetegangers, vrienden. Die doorvoelen dat ze elke plaats op aarde ten eenemaal hebben verzondigd. Als gij mij vraagt, wie feestgangers vandaag zijn, dan zeg ik, dat zijn dezulke die boetegangers geworden zijn. En nu kan je natuurlijk makkelijk tot me zeggen, ja dominee, goed en wel, maar boetegang, dat is geen feestgang, dan zeg ik nee. Je hebt volkomen gelijk, vriend. Een boetegang is geen feestgang, maar het is de plaats voor Jezus. In vele gezinnen, als we over niks anders praten dan over, laat ons eten en drinken. Er is geen plaats voor Jezus, zeg maar dan, in de school. Waar over alles gesproken mag worden, behalve over Jezus, over de Bijbel en met gebed. Het kinderhoofd wordt volgestampt met alle kennis. Maar wordt niet gesproken van een borgen en zalig maken, geen plaats. Er is geen plaats voor Jezus in het hart van een zondaar. Waar van nature alleen maar de zonde leeft en woelt. En natuurlijk, dat is allemaal waar. Dat is allemaal volkomen waar, daar ik ook niets op
tegenin te brengen heb. Maar toch geloof ik niet dat we dan getipt hebben aan hetgeen wat hier staat. Geen plaats in de herberg. Nee, wij moeten, wanneer we die eerste en wanneer we die tweede mens tegenover elkander stellen, dan moeten we eens kijken naar hun plaats. Naar hun plaats. En dan moeten we eens zien hoe God, toen hij Adam schiep in het paradijs, aan hem en met hem, aan alles in die wereld, een plaats, zijn eigen plaats gegeven had. Een plaats voor de hemel en een plaats voor de aarde, een plaats voor de sterren en een plaats voor de golven der zee, een plaats voor de dieren en een plaats voor de mens. Elk had zijn plaats op aarde. Naar de aard van zijn persoonlijkheid, naar de aard van zijn scheppingsgrootheid, alles had zijn plaats, zijn plaats. En wat zien we nu van die eerste mens? Die eerste mens die uit de aarde aard is, die werkt zichzelf van zijn plaats, waar God hem gesteld heeft. Die werkt zich van zijn plaats. En toen hij zich van zijn plaats werkte, toen werkte hij heel die wereld met hem van haar plaats. De ganse schepping zucht, staat er, en is in barensnood als tot nu toe. Die wereld komt van haar plaats. Toen de mens, Adam, van zijn plaats ging. En dan gaat die mens, die gaat daarheen als een balling. De woestijn van de wereld, de woestijn van het leven in. En in die wereld nu, waarin alles van zijn plaats is, omdat ze God kwijt zijn, brengt God nu die tweede mens in diezelfde wereld en brengt hem in die wereld onder datzelfde oordeel. Geen plaats voor mijn zoon. Onder datzelfde oordeel. Daar moet geen plaats voor den tweede mens zijn, omdat er voor den eerste mens weer een plaats zou kunnen gemaakt worden. Geen plaats. En dan ziet u hoe God van de hemel met die tweede mens, met die tweede Adam, die hij onder het oordeel brengt, hoe hij daarmee handelt. Dan legt hij hem neer in zijn zonde diep, tot zonde gemaakt. Dan wordt hij als een diep verlorene, wordt dat die tweede Adam wordt daar behandeld. En dan, dan moet die tweede Adam voelen dat er geen plaats voor hem is. En dan straks, dan hangt hij aan dat vloekhout van het kruis. Dat kind van Bethlehem hangt straks als borg aan dat kruis. Geen plaats. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat er voor ons weer een plaats zou zijn. En opdat wij weer een plaats hebben zouden. In het paradijs dat komt. En opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Daarom. Daarom geen plaats. En wie verstaan dat nu, vrienden? Die de eerste Adam hebben leren kennen. Die weten wat het zegt in Adam verdoemd te zijn voor God. Die weten wat het zegt in Adam verloren te liggen voor God. Die verstaan dat. Die weten dat ze geen plaats meer waardig zijn. Heere, dat mij de laagste plaats in uw huis mij worden gegeven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedrijven. Daar is een volk dat zich alleen maar kan uitwonderen hierover. Dat het straks nog eens een plaats in het vaderhuis zal mogen ontvangen. Merkt gij wel, vrienden, daarom dus geen plaats. Zalig het hart dat daar iets van kent. Dat kan vandaag zijn kerstfeest vieren. Dat ziet de poorten open zwaaien van een rijke toekomst. En dat mag weten, niet dat wij naar den hemel verlangen, is de oorzaak dat we straks boven komen. Maar omdat Jezus naar zijn kind verlangt, daarom zullen we boven komen. De heiland wil niet alleen blijven. Hij wil zijn plaats delen, gelijk Adam in het paradijs met zijn nakomelingen omkwam buiten het paradijs. Ze wil de tweede Adam met de zijde het festijn vieren in het hemels paradijs. In den tweede Adam hebben wij meer ontvangen dan we ooit in den eerste mens hebben moeten verliezen. En in die tweede Adam ligt de volheid van de zaligheid, vriend. De volheid van de zaligheid. Zie, de engel zegt zo schoon als hij over den Christus spreekt. U is de zaligmaker. De zaligmaker geboren. De zaligmaker. Hebben we daar wel eens over nagedacht? De zaligmaker. Daar wordt niet gezegd de zaligheid. We hebben het heel druk. Meer over de zaligheid, denk ik, dan over de zaligmaker. Laten we maar eerlijk zijn. We hebben het meer druk zo'n wijle over den hemel, waar we toch eens hopen te mogen te komen, dan over de God des hemels. We hebben het meer over de vrucht dan over de boom. Verstaat u dat, vriend? En nu moet het ons gaan bovenal om de zaligmaker, de zaligmaker. Wat een woord, hè? Te midden van al die rampzaligheid. Als een mens zichzelf, als een wil niet, als een deug niet, als een heb niet, als een nietige nieteling, voor zijn God heeft leren kennen, hè? Als hij uitgeschud wordt in zichzelf, wanneer hij met een paar lege handen voor zijn God moet komen, dat hij gaat leren wat alleen maar genade voor genade is, dan gaan we verstaan dat we uit die volheid van den zaligmaker genade voor genade mogen ontvangen. En dan zingen we vanmorgen die rijke en die heerlijke en die schone psalm. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? We zingen het met elkaar uit psalm 68, het 10e vers. Geloof, zij God, met diepst ontzaggen wat er dan verder volgt.
een enkele gedachte, broeders en zusters. De eerste mens uit de aarde aards, de tweede mens, de Heer uit den hemel. Die eerste mens, dat is de geschapen zoon van God. En die tweede mens, dat is de ongeschapen zoon van God. Die eerste mens gaat in de aarde ten onder. Die tweede mens triomfeert in de uren van een opstanding en doet de dood teniet. In Adam verloren. In Christus verkoren. Die eerste Adam was, nog één gedachte, die eerste Adam was uit het willen van God. God wilde een mens scheppen. Die eerste Adam is uit het willen van God. Maar die tweede Adam is niet uit het willen, maar uit het zijn van God, dat wat anders. En die kon zeggen, wie mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Uit de diepte van dat wezen vindt gij in hem de realiteit van wat God is. Dat wil zeggen, gij en ik heb u reeds herinnerd, wij vragen niet naar God, denk dat maar niet. God vraagt naar ons. Het is niet zo als je dat goed doordenkt althans, wat een zendingsversje zegt, men roept van Groenlandstranden, men roept van Afrika. Nee vrienden, men roept daar nergens van, die mensen zouden het best kunnen vinden in hun eigen godsdienst. Maar God roept naar die mensen. En daarom komt God in Christus op aarde. Dat is de ongeschapen zoon van God. Ik heb het wel eens genoemd. Misschien zijn het daar met mij eens. Ik heb het wel eens genoemd. Dit nu is Gods ultimatum. Dat hij stelt in de wereld. Voor u, voor mij, voor Khrushchev. Voor welke grote der aarde gij ook staatsman gij ook noemen wil. Dit is Gods ultimatum. U weet wat een ultimatum zeggen wil. Een ultimatum wordt gesteld wanneer er tussen twee staten, of meerdere staten, een conflict gekomen is. Wanneer er oorlog is en dreigt, dan stelt men een of andere staat stelt een ultimatum en zegt, nu, dit is het laatste. Zo, en anders, oorlog. Wel nu, God zegt vandaag en nu, zo, of anders, eeuwig oorlog. Dat is vreselijk. Eeuwig van God verlaten. Terwijl we nu zo heel dicht bij God staan. Want je kan nergens dichter bij hem staan dan bij Bethlehem's kribbe. En je kan nergens meer het aangezicht van een vergevend God en Vader zien spreken dan bij Bethlehem's kribbe. Daar spreekt de volheid der liefde Gods in Christus. Het zal daarom zo vreselijk zijn om op zulke grote zaligheid geen acht te slaan. Zie, wij moeten niet in een soort kerstromantiek doen, gelijk de wereld van vandaag. In poëzie en in schilderkunst, in woorden, in gedichten, in wat niet al. Wil maar aan de kerst kleur geven. Geur geven, ach broeders en zusters. Het blijft al met elkander zo beneden pijn. Omdat men daarbij niet doorvoelt in die uiterlijkheden. Wat God eigenlijk bedoeld heeft in die wereld van beneden. Als gij dat gaat verstaan. Zie, dan mogen gij een lichtje zien branden. Maar zegt, oh, daar gaat het er niet om. Dan gaat het niet om. Dan gaat gij zeggen, het gaat bij mij om een ander licht. Van een uitblusselijk licht. Hoeveel lichtjes van den kerstboom zullen er vanavond branden.
die morgen al lang uitgedoofd zullen overmorgen niet meer schijnen. De wereld heeft licht om straks in de nacht onder te gaan. En wij zijn soms in de nacht volk van God. Om straks, om boven de nacht te stijgen en in de nacht Gods engelen te horen zingen. Er is een volk op aarde dat zijn blijdschap vieren mag in onze heiland en Heer. En ik hoop dat gij tot dat volk zult mogen blijven behoren. En nu, ten laatste, want de tijd roept. Ten laatste. Je kan soms in de grote bladen lezen. Kerstprogram. En dan wilt ge, dan ziet ge kerstdinees, kerstbal. En wat niet al. Als ik dat lees, dan denk ik wel eens, zouden die stakkers die daar zo'n grote advertentie plaatsen, en zou die massale mensheid die daarachter staat, zou die mensheid nu wel begrijpen wat dat is, kerstprogram. Kerstprogram? Weet u wat dat is? Dat is Christusprogram. En als wij Christusprogram zien, en ik let dan erop, op den gang deze wereld, dan zeg ik, wij gaan naar de uren heen, dat de wolken zich gaan buigen tot een rechterstoel, dat we den koning der ere gaan groeten, dat we hem niet zullen zien in die armoedige stal, maar dat we hem vinden zullen met zijn legioen talen. En dan gaat in vervulling, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn Heer. En dan komt er wat volk van God, dan zingt dat maar. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gebloden, zal hij dan tot een eeuwige redding en redder zijn. Amen. Gezicht zoeken. Heer, we zijn met elkander in uw huis geweest. We hebben samen gedacht over dat tweetal mensen. Het was meer dan ooit vanmorgen in den rijke zin van het woord. Ziet de mens. We hebben de eerste gezien in wie we alles verloren hebben. We hebben de tweede gezien in wie we alles herwonnen hebben. Heere, dat het voor ons mocht gelden. In die tweede Adam herboren. En verkoren. Dat is het deel van allen die de betekenis van het kind van Bethlehem hebben leren verstaan midden in de botsingen der tijden, in de wereld van vandaag, ook in die wereld der toekomst met haar angstige vragen. En heilig ons met elkander, Heere, in hem die in de wereld kwam om te dienen en om vele zonden weg te nemen en om ons te leren wie mijn discipel wil zijn, nemen dat kruis van dienen op en volgen mij. Barmhartige God wil ons horen, ons verhoren, onze zonden vergeven en dat alleen in Jezus naam. Amen. We zingen nu ten besluite. We willen zingen uit Psalm 72, het zesde vers. Elk der vorsten zal zich buigen. En wat er dan verder volgt, Psalm 72, vers 6. Thank you.
ontvang nu Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.